Broeders en zusters, wij gaan vanavond weer naar Hebreeën hoofdstuk 10, waar wij terecht gekomen waren in de climax eigenlijk van heel het schriftgedeelte. En bovendien tegelijkertijd aan het begin van een wel zeer praktische toepassing van alles wat besproken is. Een gedeelte namelijk wat begint bij vers 19 van Hebreeën 10 en waar gezegd wordt dat wij zouden ingaan op een verse en levende weg, dat is vers 20 inmiddels, dat wij zouden ingaan op een verse en levende weg welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En dat alles op grond van die hoge priester die we hebben, die grote priester zoals hij genoemd wordt in vers 21, die er nu eenmaal is over het huis Gods, dat wij zijn, volgens hoofdstuk 3 was dat inmiddels. En de oproep is om inderdaad met vrijmoedigheid te naderen tot die troon der genade, zoals het staat in hoofdstuk 4. Te naderen tot in het heiligdom, tot achter het voorhangsel. En laten wij dat doen, staat er in vers 22, met een waarachtig hart. Dat wil zeggen een hart waarin de waarheid woont. Een gelovig hart immers. Een hart wat zijn geloof gesteld heeft op het woord der waarheid, namelijk het evangelie, onze zaligheid. Een gelovig hart dus, staat er trouwens achter, in volle verzekerdheid des geloofs. En daarna nog een keer min of meer hetzelfde, namelijk onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, zoals eerder vermeld in hoofdstuk 9 vers 14. Onze gewetens gereinigd namelijk van dode werken om de levende God te dienen. En dan staat er daarachter om de levende God te dienen. Maar hier vinden we in principe dezelfde gedachte. Alleen dat laatste, om de levende God te dienen, wordt hier veel uitgebreider naar voren gebracht. Namelijk in principe in de rest van dit hoofdstuk en het bijzonder in de daarna nog volgende hoofdstukken. Maar niettemin, het hart gereinigd zijnde van het kwaad geweten. En daarna staat er in vers 22, het lichaam gewassen zijnde met rein water. En het zal duidelijk zijn dat dat bepaald niet letterlijk bedoeld is. Maar dat het een verwijzing is naar de leer der dopen, zoals het in Hebreeën 6, de eerste verse heette. Kortom, het is de verwijzing naar de wassingen zoals die onder het oude verbond waren voorgeschreven. Wassingen tot reinheid des vleeses, met een uitdrukking uit Hebreeën 9. Maar de gedachte is dat de reiniging van de uitwendige mens onder het oude verbond een type is of was van de reiniging van de inwendige mens onder het nieuwe verbond. En daarom staat het er natuurlijk zo bij. Het is precies zo'nzelfde omschakeling als in vers 19 en vers 20 natuurlijk, waar gesproken wordt over het ingaan in het heiligdom tot achter het voorhangsel. Het zal duidelijk zijn dat daar dat voorhangsel inderdaad niet letterlijk bedoeld is, maar inderdaad wijst op een historische en typologische gebeurtenis vanzelfsprekend. En datzelfde gebeurt ook hier in vers 22. Laat ons toegaan, het lichaam gewassen zijnde met rein water. Het uiterste wat we er nog net in zouden kunnen lezen, indien wij willen, en als wij niet willen hoeft dat ook niet eens, is dat dat lichaam gewassen zijnde met rein water een rechtstreekse verwijzing is naar de doop in water, zoals die inderdaad in het Nieuwe Testament wordt toegepast. Maar ik moet u zeggen, dat kunnen wij erin zien. En natuurlijk is het ook zo dat de doop in water inderdaad een uitbeelding is van de reiniging niet alleen van onze uitwendige mens, maar juist van de inwendige mens. Maar ik denk dat het meer voor de hand ligt om in die wassing met rein water een verwijzing te zien inderdaad naar oud-testamentische instellingen. Want zo steekt deze brief nou eenmaal in elkaar. Er wordt steeds verwezen naar oud-testamentische instellingen en er wordt van gezegd dat het een toepassing heeft in het nieuwe. En dat zal hier ook zo zijn. Dat betekent dat die wassingen onder het oude verbond een type zijn van de reiniging zoals die door het nieuwe verbond of in het nieuwe verbond door de hoge priester van het nieuwe verbond tot stand gebracht is. Kortom, de wassing, het lichaam gewassen zijnde met rein water, is het de uitbeelding van de harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten. En daarna staat er in vers 23, laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden. Dat is niks anders dan weer een herhaling van wat in Hebreeën 3 al gezegd was. Namelijk, daar werd gezegd in Hebreeën 3 vers 6, dat Christus trouw is over zijn eigen huis, wiens huis wij zijn. En dat huis werd hier ook genoemd in Hebreeën 10, in vers 21. Wij hebben een grote priester over het huis Gods. Het huis Gods, wie wij zijn, in 3 vers 6, indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop vastbehouden. staat daar. En hier wordt in wezen precies hetzelfde gezegd. Namelijk, laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden. Trouwens, in Hebreeën 3 stond het daarna nog een keer in vers 14. En over die belijdenis werd al gesproken in Hebreeën 3 vers 1. Sprekend over Christus, de apostel en hoge priester, onze belijdenis. Hoe dat ook zij, de uitdrukking betekent uiteraard gewoon dat wij geloven zouden. Niet alleen tot geloof zouden komen, maar daar ook bij zouden blijven, is de gedachte. Laat ons die belijdenis, die immers niet wankelen kan, vasthouden. Bovendien is de gedachte dat het een en ander te maken heeft met hoop. Want geloof en hoop zijn nou eenmaal begrippen die weliswaar niet hetzelfde zijn, maar die toch wel heel dicht naast elkaar liggen. Dat verzin ik trouwens niet, want die dingen staan natuurlijk al in Romeinen 8. Waar staat dat wij inderdaad geloven en daarom in hopen zijn zalig geworden. En onze hoop, maar daarmee ook ons geloof gesteld hebben in de beloften die God gedaan heeft voor de toekomst. Dat wil zeggen, geloof is geloof in de beloften zoals ze gesproken zijn. Maar de hoop is de verwachting van de vervulling van diezelfde beloften in de toekomst. Maar het zal duidelijk zijn dat die twee niet van elkaar te scheiden zijn. En bovendien hoef ik niet eens zo ver terug als Romeinen 8, want er staat ook hier in Hebreeën 11, namelijk in de eerste verse, waar staat: het geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt. En dan worden geloof en hoop dus inderdaad met elkaar verbonden. Trouwens, hetzelfde gebeurt natuurlijk ook in 1 Korinthe 13. Vooral het laatste vers. Want wat blijven zou was geloof, hoop en liefde. En die drie geven een perfecte beschrijving van de situatie van de gelovigen. Namelijk, hij gelooft in wat God gesproken heeft. Hij hoopt op de vervulling van al die dingen waarover God gesproken heeft. Die dingen die nog niet gezien worden namelijk. En inmiddels leven wij uit deze liefde Gods die in onze hart is uitgestort. En vervolgens is diezelfde liefde ook kenmerkend voor onze relatie tot onze broeders en zusters. Nee, niet volgens de ervaring, maar volgens de schrift. Ik zeg het er maar bij. Hè. Er staat in de Bijbel dat dat zo is. Hè. Dus vooruit. Maar daar hebben we het nog over, want daar gaan heus de volgende hoofdstukken over. Laat ons dus deze onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden. Want die het beloofd heeft, is getrouw. Dat wordt er meteen verklaard, en ik heb het feitelijk al gezegd. Wij houden namelijk deze belijdenis der hoop vast, want wij geloven in wat God gesproken heeft aangaande dingen die wij nog niet zien, aangaande toekomende dingen. En daarom staat er ook achter, want die het beloofd heeft is getrouw. Wij geloven namelijk in de beloften en God is getrouw om die beloften ook inderdaad in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus uiteraard, te vervullen. Want Christus zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. En inderdaad, dat gaat over een toekomstige zaligheid nog, maar dat was het laatste vers van Hebreeën 9. Dus nog niet eens een vol hoofdstuk eerder. Laat ons deze dingen dus vasthouden en laat ons toegaan in het heiligdom enzovoort. En dan staat er de merkwaardige uitspraak, vers 24, laat ons op elkander acht nemen tot opscherping der liefde. Waarmee in één keer gezegd is dat liefde kenmerkend is en ook de basis is voor onze levenswandel te midden van onze broeders en zusters. Dan wel, het zou dat moeten zijn. Want dat is de Bijbelse gedachte. Laat ons op elkander acht nemen tot opscherping der liefde. Dat is één ding, want liefde is een tamelijk abstract begrip. En daarna, en der goede werken, en dat is totaal niet abstract, integendeel, dat is een zeer concrete en zeer praktische aangelegenheid. En die hier overigens in de volgende verse niet wordt toegelicht, niet meteen tenminste, maar die eigenlijk pas wordt toegelicht in de volgende hoofdstukken met een hele lange inleiding in hoofdstuk 11. Want hoe dat ook zij, en of we het nou leuk vinden of niet, sommigen vinden het namelijk heel leuk en sommigen vinden het absoluut niet leuk, heb ik gemerkt. Maar de gedachte is wel degelijk dat wij die wedergeboren zijn, dat wij die zijn maaksel zijn, Gods maaksel zijn, geschapen in Christus Jezus. Dat wij dat geworden zijn en in die positie terechtgekomen zijn tot goede werken welke God voorbereid heeft op dat wij daarin zouden wandelen. Maar dat was Efeze 2. Wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, die ons hoofd is, onze hoge priester is, enzovoorts, wiens leven wij ontvangen hebben. Tot goede werken welke God voorbereid heeft opdat we daarin zouden wandelen. Dat wil zeggen, als we eenmaal kinderen God zijn, dan is dat dik voor elkaar, daar mankeert totaal niets aan. Dan staan wij volmaakt in Christus, dan zijn wij wedergeboren tot een levende hoop en worden daartoe ook bewaard voor die toekomst. Maar dat waren voor deze keer dan de woorden uit 1 Petrus 1. Daar mankeert dus niks aan, wij zijn volmaakt in Christus, dat was Colossense, voor de verandering dan, enzovoorts. Wij zijn er ook van verzekerd dat dan niets ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Dat was Romeinen 8. Niettemin, zegt de apostel Paulus, in Colossense, dat wij volmaakt zijn in Christus, maar in Filippenzen 1 brief eerder zei hij, niet dat ik al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar. En dat levert dus ook altijd de problemen op. En bovendien zei hij in diezelfde Filippense brief, een paar versen eerder, zei hij, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven, terwijl hij in Efeze 2 zei, dat we zijn maaksel zijn geschapen in Christus Jezus, juist niet uitwerken, wel tot werken, maar niet uitwerken. Integendeel, net ervoor staat dat, precies het vers ervoor. Opdat niemand zou roemen, enzovoorts. Hè. Kortom, daarna zitten wij met een merkwaardig probleem. Maar het hele punt is dat die schriftplaatsen die ik zo even snel zo naast elkaar zet, die spreken over verschillende dingen. En dat moet je dus wel even in de gaten hebben, anders wordt het een problematische zaak. Want de gedachte is wel degelijk dat wij volmaakt zijn in Christus. Daar valt niks aan af te dingen, daar valt ook niks aan toe te voegen of wat dan ook. Maar dat spreekt slechts, het spreekt over het belangrijkste wat er is, namelijk onze positie voor God. En die is onvergankelijk, die valt niet te wijzigen, daar is niks meer aan te veranderen, gelukkig. Anders zouden we daar wellicht problemen over hebben. Maar neem niet weg dat nu wij in die positie staan, als zijn schepselen, als eerstelingen zijn er schepselen, zei Jacobus bovendien, de Hebreeënbrief trouwens ook, maar dat is Hebreeën 12, dat wij als eerstelingen zijn de schepselen, als eerstelingen namelijk van een nieuwe schepping, dat wij geacht worden in die positie uiteraard onze schepper te dienen, dan wel eer te geven. Dan wel betrokken te zijn in het werk wat die schepper nu in onze dagen, in de dagen dat wij in het vlees leven, doet. Waarna, als ik het heel snel vertel, deze keer dan maar eens heel snel, als ik het heel snel vertel, leren wij uit de schrift dat het werk Gods in onze dagen zich slechts beperkt tot de roeping en opbouw van de gemeente. Niks anders dan dat. Dat is het werk wat God nu doet. Dat moet dus het goede werk zijn, dat kan niet missen. En voor zover wij in goede werken zouden wandelen, is het uiteraard de bedoeling dat wij in dit werk Gods betrokken zouden zijn. Het werk namelijk, het dienstwerk namelijk, of zal ik het letterlijk citeren dan uit Efeze, het werk der bediening tot opbouw van het lichaam van Christus. Om dan maar alleen even Efeze te noemen. Want er zijn natuurlijk legio schriftplaatsen die dat zeggen. Kortom, de bedoeling is inderdaad dat wij wandelen in die goede werken. Dat staat hier ook. Hier is de gedachte hier in Hebreeën 10 is dat wij naderen tot die troon der genade, tot het heiligdom. Dat spreekt in de eerste plaats over dat wij tot geloof komen. Maar eigenaardig genoeg, in deze Hebreeënbrief wordt geen verschil gemaakt, voor zover ik heb kunnen vinden althans, wordt geen verschil gemaakt tussen het tot geloof komen en vervolgens het uit geloof leven. Om de eenvoudige reden dat dat verschil in principe ook niet bestaat onder het oude verbond. Als men daar namelijk, als men leeft onder het oude verbond en dus de hoge priester van het oude verbond erkent, dan houdt dat vanzelfsprekend in dat men leeft volgens de instellingen van dat oude verbond. Wel nu, als wij komen tot dat nieuwe verbond en tot erkenning van de middelaar en hoge priester van dat nieuwe verbond, dan wordt vanzelfsprekend ervan uitgegaan dat wij ook zouden leven in overeenstemming met dat nieuwe verbond en onder de wetten, mag ik niet zeggen, want het wordt over het algemeen misverstaan, maar wel onder de regel dan, of regels eventueel, van dat nieuwe verbond. En dat zijn totaal andere regels overigens. Maar niettemin, de bedoeling is wel degelijk niet alleen dat wij tot geloof in de Heer Jezus Christus komen en daarna behouden worden en in de hemel komen nadat wij overleden zijn hier, zodat wij in de tussenliggende tijd gewoon de rijkdom van Gods genade kunnen gebruiken als een bedeksel der boosheid, dat is Petrus, of als oorzaak voor het vlees, dat was Paulus in Galaten 5. Maar de bedoeling is dat wij die rijkdom van zijn genade en dus de reiniging waaraan wij deel hebben gekregen, gebruiken om de tijd die ons rest in het vlees, dat was weer Petrus, inderdaad te stellen in dienst van de gerechtigheid, tot wapenen der gerechtigheid. Maar dat was weer Paulus uit Romeinen 6. Het is met opzet dat ik heen en weer spring, hoor. Om te laten zien maar dat die apostelen, hoe verschillend ze dan ook zijn, wel degelijk dezelfde waarheden prediken. Nou goed, daar hebben we het een andere keer weer over. Maar de gedachte is inderdaad dat hier in de Hebreeënbrief dat we niet alleen tot geloof komen, maar vervolgens ook uit geloof zouden leven. Dat in de praktijk dikwijls twee verschillende dingen zijn, dat valt te betreuren. Dat hoort namelijk niet zo en het is ook zeker niet de bedoeling. Zodat inderdaad de bedoeling is dat wij tot geloof komen en daarmee, het is gek dat je dat in evangelisatiesamenkomsten toch wel hoort, hè, dat en daarmee ons leven in zijn hand stellen. Dat wij ons aan hem overgeven. Zodanig dat wij, nadat wij tot geloof gekomen zijn, het eigendom des Heren zijn. Ik gebruik met opzet nu, dus de wat traditionele termen. Wellicht niet uit de Bijbel, maar dan toch uit ons evangelisch jargon, zal ik maar zeggen. Waarmee ik maar wil laten zien dat dat dus wel bekend is. Maar de vraag is of we ons dat ook realiseren, dat als wij tot geloof komen, dat we dan niet alleen behouden zijn voor eeuwigheid, maar dat we daarmee ons leven ook in dienst gesteld hebben van onze Heer. Ik heb het, mag ik misschien ook niet vertellen, maar ik heb het vroeger altijd wat eigenaardig gevonden. Ik weet niet hoe dat tegenwoordig is, ik ben slecht ingevoerd, hè. Maar vroeger hadden we samenkomsten waarin de mens, de zondaar, werd uitgenodigd om tot de Heer Jezus en dus tot geloof te komen. Hij kon daartoe zijn hand opsteken, dan wel tussen de rijen door naar voren komen. Dat is nog wel zo hoor, daar gaat het niet om. Maar ik herinner me ook vele gelegenheden waarin de bijeenkomst de gelovigen in bijzonder werden uitgenodigd om hun leven te stellen in dienst van hun Heer. Zij konden daartoe ook hun hand opsteken en eventueel door de rijen naar voren komen. Of dat nog gebeurt, dat weet ik niet. Bij het leger is het nog wel. Kijk eens aan. Maar ik heb het altijd vreemd gevonden. Ik heb ook nooit de moed gehad om nadat ik ooit bewust mijn hart aan de Heer gegeven had, om daarna te weigeren op de uitnodiging in te gaan om je leven in dienst van de Heer te stellen. Omdat dat nou eenmaal de normale consequentie is. Er zit niks anders op. Of ik moet het verkeerd begrepen hebben, dan ben ik daar overigens niet rouwig om. Daar gaat het niet om. Maar dat zou ook nog kunnen, hè. Maar niettemin, de gedachte is toch inderdaad dat God ons bekwaam gemaakt heeft, en 2 Korinthe 3, om maar eens wat te noemen, dat God ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Het staat in Korinthe alleen maar zo, Colossense trouwens ook ongeveer, maar in Korinthe staat het uitdrukkelijk zo, God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn, maar kennelijk staat dat alleen maar specifiek in Korinthe, omdat juist die Korintiërs nooit verder kwamen dan dat zij bekwaam gemaakt waren om dienaren van het nieuwe verbond te zijn, maar in de praktijk waren ze het niet. Heb je dat? De bekende, spreekwoordelijke, vleeselijke, aardsgezinde gelovigen van Korinthe, die op grond van hun wedergeboorte bekwaam gemaakt waren om dienaren van het nieuwe verbond te zijn, maar ze kwamen nooit verder dan bekwaamheid. Dat wil zeggen, zij dienden de Heer niet onder het nieuwe verbond. En degene die het wel deed was Paulus, en die lag dus ook populair gezegd tamelijk overhoop met Korintiërs. Nou ja, andersom dan, hè. De Korintiërs lagen overhoop met Paulus, zo was het eigenlijk, hè. En verder lezen we iets dergelijks in Colossense 1, waar staat dat hij ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben aan de erven der heiligen in het licht. En als je niet oplet, lees je daar dat er staat dat wij deel hebben gekregen aan de erven der heiligen in het licht. Maar zo staat het er niet. Er staat, hij heeft ons bekwaam gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen. En dat in het licht. Hij heeft ons bekwaam gemaakt dus om in dat licht te wandelen. Hij heeft ons ook ons bekwaam gemaakt om lichten te zijn der wereld. Of lichten te midden van een krom en verdraaid geslacht. Staat weer ergens anders overigens, hè? Ja. Nou, hoe dat ook zij, in de Hebreeënbrief wordt dit onderscheid inderdaad niet gemaakt. Wij zouden het eigenlijk niet moeten kennen, dat onderscheid, hè? Want de gedachte is dat als wij komen tot die hoge priester en middelaar van het nieuwe verbond, dan betekent het automatisch dat we God zouden dienen inderdaad onder dat nieuwe verbond, precies zoals dat onder het oude verbond uiteraard ook het geval was. En daarom wordt het verschil niet gemaakt. En dus staat er, laat ons met vrijmoedigheid ingaan in het heiligdom op die vers en levende weg. Daarvan kun je zeggen, dat betekent laat ons tot geloof komen in deze hoge priester, in deze oorzaak van eeuwige zaligheid uit Hebreeën 5. Maar niettemin, er staat hier meteen achteraan, vers 23, laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop houden. Dat wil zeggen, niet alleen vastgrijpen, maar daarna ook vasthouden en daarbij blijven. Die term was trouwens van Petrus. Daarbij blijven. Nou, misschien zeg ik dat zo nog even. Maar laat ons die vastgrijpen en daarbij blijven. En vervolgens, en laat ons op elkander acht nemen. Want dan krijg je meteen de relatie van de gelovigen onderling. Waar wij namelijk naderen tot die troon der genade, tot Christus. Daar ontmoeten wij elkaar. En dus staat er, laat ons op elkander acht nemen. Niet om elkaar te bekritiseren uiteraard. Maar om elkander te vermanen. Staat er wel bij gelegenheid in de Statenvertaling helaas. Maar dat had natuurlijk dan moeten zijn. Vertroosten, precies, dat is de bekende verkeerde vertaling dan. Laat ons elkaar vertroosten, namelijk in de zin van laat ons elkander bemoedigen. En dat is ook wat hier staat. Laat ons op elkander acht nemen tot opscherping der liefde. Om de gemeenschap, een ander zwakker woord voor liefde, eigenlijk, maar een wellicht duidelijker woord voor liefde, om de gemeenschap van de gelovigen te bevorderen. Wat zegt Paulus er ook over? Nadat hij uiteengezet heeft wat onze positie is als gelovigen, als lid van het huis Gods, want die term gebruikt hij ook, als lid van de gemeente namelijk, zegt hij, ik bid u dat gij wandelt waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt en dat gij u dus benaastigt om te behouden de geestelijke eenheid vanwege het nieuwe verbond. Het verbond des vredes. Dat zijn de eerste woorden dus van Efeze 4. U benaastigend te behouden de geestelijke eenheid. En daarna de volgende versen spreken over die eenheid en vervolgens spreken die versen over het werk wat God doet, namelijk het werk der bediening tot opbouw van het lichaam van Christus. Dat werk is het dus. Maar dat is Efeze 4. Ik zoek het met opzet niet op, dat kun je zelf natuurlijk best doen, maar ik zoek het met opzet niet op, anders kom ik weer niet terug tot Hebreeën 10, hè. Maar het is dezelfde gedachte, de eenheid bewaren. In Romeinen wordt precies hetzelfde gezegd, want in Romeinen 8, het laatste deel, daar wordt inderdaad gezegd dat niets ons kan scheiden van die liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Maar zodra we in hoofdstuk 12, 13 en 14 van Romeinen komen, en 15 trouwens, wordt uitgebreid gesproken over hoe wij die geestelijke eenheid van de gelovigen zouden bewaren. En hoe wij inderdaad degenen die zwak zijn in het geloof tot ons zouden nemen, enzovoorts. En hoe we daarna uit één mond de Heer zouden groot maken. Ik noem maar wat, hè. Precies dezelfde gedachte. En hier vinden we hetzelfde. Laat ons op elkander acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken. Ik lees er meteen naast nog even, dat noemde ik net namelijk, 1 Petrus is het, meen ik. Nou, die bedoel ik eigenlijk niet, maar ik bedoel de Jacobus 1, maar goed. Ja, die lijken op elkaar namelijk, 1 Petrus 1 en Jacobus 1. Maar goed, Jacobus 1 dan. Waar de apostel spreekt over dat hij ons naar zijn wil gebaat heeft door het woord der waarheid. Dat is vers 18. Opdat wij zouden zijn eerstelingen zijn de schepselen. Vers 18, dat is de uitspraak die ik net uit het hoofd citeerde. En daarna staat er in vers 21, daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid. Maar dat had ook kunnen zijn, daarom de harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten. Laat ons de levende God dienen. Maar dat staat er niet. Er staat, Ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. En zijt daders des woords en niet alleen hoorders, uzelf met valse overleggingen bedriegende. Want de gedachte is dat als wij, volgens vers 22, eerst hoorders des woords geworden zijn, dan is het de bedoeling dat wij daarna ook daders des woords zouden zijn. En dat vind je heus niet alleen in Jacobus. Zoals sommigen denken. Integendeel, je vindt dat in alle brieven terug. En dan staat er, vers 23, want zo iemand een hoorder is des woords en niet een dader, die is een man gelijk welke zijn aangeboren aangezicht bemerkt in een spiegel, want hij heeft zichzelf bemerkt, heeft zichzelf gezien, en hij is weggegaan, bij de spiegel vandaan gelopen, en terstond is hij vergeten hoe hij eruit zag. Dat schijnt in het algemeen bij de mens en bij de mannen in het bijzonder gebruikelijk te zijn. Wij kijken in de spiegel, wellicht bij het scheren, en daarna lopen we weg. Maar daarna kunnen we niet met onze ogen dicht onze voorstelling van maken hoe wij eruit zien. Dus dat zijn we vergeten. Vrouwen oefenen daarin, dus dat helpt. Maar goed, hè? Ja, maar dat is een natuurlijk verschijnsel. Maar daarna staat er dat het in het geestelijk leven niet zo zou moeten. Wij kijken namelijk in de spiegel en leren wie wij zijn. Namelijk, eerstelingen zijn de schepselen, volmaakt gesteld in Christus, eerstelingen dus van het nieuwe verbond, hemelburgers en wat het maar wezen mag. Maar daarna zouden we dat niet moeten vergeten, we zouden daarbij moeten blijven en daaruit en dienovereenkomstig leven en wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. En dat staat hier ook in vers 25. Er staat maar die inziet in de volmaakte spiegel. Nou ja, de volmaakte wet. Want dat is die spiegel. Hebben ze u dat nooit verteld, dat een wet een spiegel is, waar je jezelf in leert kennen? Het probleem is alleen dat die spiegel niet volmaakt is. Maar wie inziet in de volmaakte wet, dat zijn niet de 10 geboden. Ook niet enige 100 geboden trouwens. De volmaakte wet is namelijk gewoon het nieuwe verbond. Dat staat erachter namelijk. Die der vrijheid is. Want de oude verbond, de onvolmaakte wet om zo te zeggen, is niet der vrijheid, maar tot dienstbaarheid. Maar wie inziet in de volmaakte wet, oh, diezelfde, als u denkt dat dat een vreemde uitdrukking is voor het nieuwe verbond, heb ik er nog een paar. Wij hebben nog de wet van de geest des levens uit Romeinen 8. Die ons vrijgemaakt heeft van de wet der zonde en des doods. En die wet van de geest des levens, dat is inderdaad een volmaakte wet uiteraard. Nou goed, die inzit in de volmaakte wet, die der vrijheid is. Die vrijheid van bijvoorbeeld Galaten 5 of zo, weet je wel. Wie inzit in de volmaakte wet, die der vrijheid is. En daarbij blijft, laat ons deze belijdenis vasthouden. Die inziet in de volmaakte wet die de vrijheid is en daarbij blijft. Deze geen vergetelijk hoorder geworden zijnde, maar een dader des werks. Goede werken, welke God voorbereid heeft, waarin wij zouden wandelen. Deze zal gelukzalig zijn in dit zijn doen en in deze wandel en dus in deze werken is de gedachte. Zodat we hier precies hetzelfde vinden, namelijk dat sinds wij wedergeboren zijn, zijn wij bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond, dan wel de volmaakte wet te zijn. En de bedoeling is dus dat wij inderdaad in die goede werken wandelen en die goede werken houden in alles wat bijdraagt aan de opbouw van de gemeente. Dat is namelijk het werk wat God doet en dat is het werk waar wij dus als gelovigen in betrokken geworden zijn. Met als bovendien vooruitzicht dat dat werk het enige werk is wat zijn resultaten zal afwerpen straks in de eeuwigheid. Ook voor ons individueel. Dat wil zeggen, we zullen daar eventueel loon ontvangen. Nu ik het daar toch over heb, heb je dat nog voor u liggen, Jacobus 1? Dat is mooi. Er staat namelijk in vers 21, want ik ben er snel overheen gelezen. Ik denk, dat komt nog wel eens, maar ik heb het nou toch. Er staat in vers 21 van Jacobus 1. Er wordt gezegd tot die gelovigen, de wedergeboren mensen uit vers 18... Tot wedergeboren mensen, dus wordt gezegd, daarom afgelegd hebben de alle vuiligheid. Niet leg dan af, dat staat ergens anders, maar hier gaat het om dat het hart gereinigd is van het kwaad geweten uiteraard. afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord. Welk woord? Dat van vers 18 nog steeds, hè? Het woord der waarheid. Het woord Gods dus. Of om met Colossenzen te spreken, het woord van Christus. Het staat hetzelfde, maar daar heet het woord van Christus. Wonen rijkelijk in u, weet u wel. Ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u, in uw hart namelijk, in uw gemoed, in uw zachte en ontvankelijke gemoed, heb ik dat wel eens gezegd, zachte gemoed, dat is het zachte ontvankelijke hart waarin het woord geschreven wordt. Namelijk niet onder het oude verbond, want dat werd gegrift in steen en eventueel in stenen harten, maar in het vlezen hart, Jeremia 31, in het ontvankelijke, gelovige hart van de mens. Dus ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt. Dat doe je alleen met planten, dingen die levend zijn, en dat klopt. Maar dat was weer 1 Petrus 1. 1 Petrus 1. Namelijk het levende en eeuwig blijvende woord van God. Maar hier staat, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. Was die ziel dan nog niet zalig? Nee. Die was nog niet zalig. Wat er zalig was, was de geest, niet de ziel. Maar daarvoor moet je de betekenis van die begrippen kennen. En daar zit weer het probleem natuurlijk. Daar wordt het inderdaad problematisch. Maar ja, u weet wat Hebreeën 4 zei. Het woord, hetzelfde woord waar hierover gesproken wordt, is bijzonder scherp. Het maakt namelijk onderscheid tussen geest en ziel. Tussen geest, namelijk de nieuwe mens, in de praktijk. En ziel, namelijk de oude mens. En de oude mens in de breedste betekenis van het woord. De mens namelijk, niet alleen zoals zij existeert, maar de mens zoals zij leeft en wandelt en handelt. Dat is ziel. En waar onze geest zalig is, en waar ons lichaam zalig gemaakt zal worden door de komst van onze zaligmaker die onze vernederde lichamen veranderen zal, Filippenzen, was dat? Waar dus onze geest zalig is, en waar ons lichaam zalig gemaakt zal worden, zo zonder meer bij de verschijning van die zaligmaker uit de hemel in de toekomst, bij de opname van de gemeente dus, daar is het de bedoeling dat in die tussentijd, juist, hè, dat in die tussentijd onze ziel zalig wordt, en dat spreekt gewoon over onze levenswandel, over wat wij hier op aarde hebben. Dat is heel de gedachte. En er staat hier dat het woord wat geplant wordt in de wedergeboren mens van vers 18, tot effect zal en zou moeten hebben, en in ieder geval kan hebben, de zaligheid van de ziel. En de gedachte daarbij is gewoon dat onze levens, ik vervang het woord ziel nu eenmaal door leven, de nieuwe vertalers hebben dat trouwens heel dikwijls gedaan, vooral in het Oude Testament trouwens, dat woord inderdaad onze levens, onze zielen namelijk, onze praktische levens, onze levenswandel dus ook, nuttig maakt voor de eeuwigheid. En dat is zaligmaken dus. Had ik verlossen kunnen heten. En wij onder ons, wij leerden dat op de zondagsschool vroeger, hè. Onze geest is verlost, onze ziel wordt verlost en ons lichaam zal verlost worden. Onze geest is zalig, onze ziel wordt zalig en ons lichaam zal zalig worden. En of die ziel zalig is of wordt, wel daarvan wordt gezegd, dat zal in de toekomst blijken, in elk geval. Want dan zullen de werken van ons gelovigen, inclusief de Korintiërs uit 1 Korinthe 3, zullen inderdaad in het oordeel komen. En waar gebouwd is, op het fundament wellicht of naast het fundament, maar dat doet er niet toe. Maar waar gebouwd is met hout, hooi en stro, stoppelen, daar zal dat verbranden. Maar waar gebouwd is met goud, zilver, kostelijke stenen, dat zal blijven. En wij ontvangen daarvoor te zijner tijd loon. Maar dat heeft te maken met de zaligheid der zielen, in de Bijbelse betekenis van het begrip ziel, uiteraard. Nou, en dat verzint Jacobus niet, want als je nou even doorbladert met me naar Petrus, 1 Petrus 1, die daar spreekt ook over dat wij wedergeboren zijn tot een levende hoop, of gebaat zijn door het woord der waarheid, maar zo zei Jacobus 1 vers 18 dat, Maar Petrus zegt in 1 Petrus 1 vers 3, hij heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. En maar daarna zegt hij over ons dat het de bedoeling is dat wij inderdaad de Christus weliswaar niet gezien hebben, maar hem nochtans lief hebben, vers 8. En er staat dan in de welke, vers 8, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, de belijdenis vasthouden, weet u wel, hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijk en heerlijke vreugde, verkrijgende, dat wil zeggen bezig zijnde te verkrijgen, niet verkregen hebbende en ook niet zullende verkrijgen, maar gewoon verkrijgende, nu, het einde, namelijk het doel, einde is doel, altijd, verkrijgende het doel van uw geloof, wat is het doel van het leven van een gelovige? Want daar gaat het over. Staat erachter. De zaligheid der zielen. Wat dat betreft is hij het fraai eens met Jacobus. Hè? De zaligheid der zielen. Waarna het verhaal verder gaat in vers 13. Want eerst komt er een commentaar op die zaligheid, maar daarna vers 13. Daarom opschortende de lenden uw verstands en nuchter zijnde, hoopt volkomenlijk, laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden. Tot het einde toe, zei Hebreeën. Welk einde? Gaat hij weer, hè? Welk doel? Einde. Welk doel? Welk einde? De zaligheid der zielen. Hetzelfde einde als hier in vers 9, hoor. He? Dus, vers 13. Opschottende de lenden uw verstands, of uw harten, dat had ook gekund. Nuchter zijnde, hoop volkomenlijk op de genade. Want wij zijn immers met vrijmoedigheid genaderd tot de troon der genade. En wij houden de onwankelbare belijdenis der hoop tot het einde toe vast. Dus inderdaad, hoop volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Dat betekent overigens niet in zijn wederkomst, uit het verband blijkt dat namelijk. Maar dat betekent dat het gaat om dat Jezus Christus die verborgen is, nu aan ons geopenbaard wordt. Namelijk via het woord. En dus via het woord wat wij met zachtmoedigheid in onze harten laten inplanten. Precies dezelfde gedachte. Christus maakt zich in ons bekend, al was het maar via de Hebreeënbrief. Want daar wordt ons geopenbaard wie hij is. En natuurlijk ook waar hij is. En wat hij is, enzovoorts. En wat hij doet. Dus de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van de verborgenheid die van eeuwen verborgen is geweest. Ik probeer het nog iets moeilijker te maken. De genade die u toegebracht wordt in de openbaring van een verborgenheid, namelijk de bedeling van de genade Gods. Als u dat niet begrijpt, dan sorry, maar dan ga ik daar niet op in nu, hè. Maar goed, de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus, die aan ons bekendgemaakt wordt nu namelijk. En als gehoorzame, als gelovige kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de tegenwoordige boze eeuw, maar wordt veranderd in de vernieuwing van uw denken. Nee, ik test uw bijbelkennis zo, hè. En ik doe het met opzet om te laten zien dat als je inderdaad niet oplet, zit je meteen in een ander bijbelgedeelte, in dit geval van Paulus. Maar dit is Petrus. Maar ze leren hetzelfde. Namelijk, als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden of aan de wereld. Aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren, want Christus wordt aan ons bekendgemaakt, geopenbaard. Wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren, maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. En wat dus in vers 9 heet, het einde uw geloofs, het doel van uw geloof, namelijk de zaligheid der zielen, heet in vers 15 gewoon heiliging. Heilig worden in al uw wandel, in heel uw wandel. Praktische levenswandel dus. Daar gaat het om. En daarna wordt ook gesproken over een Heer die wel degelijk oordelen zal en ook onze werken zal oordelen. Dat is vanaf vers 17. Maar die gedachte vonden we natuurlijk ook in Hebreeën 10. Nou. Ja, nou ik het erover heb. We hebben in Jacobus 1 hebben wij de zaligheid der zielen. Althans, er staat het woord, het welk uw zielen kan zalig maken. 1 Petrus 1 zegt dat het de bedoeling is dat wij het doel van ons geloof verkrijgen, namelijk de zaligheid der zielen. Hebreeën, kom ik zo op terug, maar Filippenzen spreekt er ook over. gebruikt daar weliswaar het woord ziel niet, maar uit verband blijkt heus waar het over gaat. Dat is de beruchte uitspraak van Filippenzen 2, waar staat in vers 12: alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijd gelovig geweest zijt. Het is net als je Petrus leest, komen we net vandaan, hè? Als gehoorzame kinderen. En hier staat: gelijk gij te allen tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn aanwezigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezigheid, werkt u zelfs zaligheid met vrezen en beven. Welke zaligheid? Het probleem is dat men meestal de oplossing van het probleem zoekt in een ander woord in deze zin, hè? Want dat het een probleem is, is duidelijk. Wij zijn namelijk zalig. Dat worden vele plaatsen gezegd. En dus zoekt men een oplossing voor dit probleem in het werkwoord werken. Zo van bewerken of uitwerken wordt het dan. Dan komt er een voorvoegsel voor of een toelichting bij. Maar het probleem zit niet in werken. Het zit hem in de begrip zaligheid. De vraag is namelijk welke zaligheid? Werkt u zelfs? De zaligheid van uzelf. De zaligheid van uw ego. De zaligheid van uw ziel. Want de uitdrukking mijn ziel betekent gewoon ik zelf. En die uitdrukking komt nogal eens voor. Mijn ziel maakt grote heren. Betekent ik zelf. Ik, met grote nadruk ik. Ik zelf maak grote heren. Met heel mijn leven. Mijn ziel wil zeggen ik helemaal. En hier staat: werkt u zelfs zaligheid, niet gewoon uw, dat zou voldoende geweest zijn wellicht, maar er staat niet voor niks uw zelfs zaligheid, dat is een synoniem voor de zaligheid van uzelf, uw ziel namelijk. Dus als je netjes leest, staat het er gewoon toch letterlijk, hè? Werkt de zaligheid van uw ziel met vrezen en beven, want het is God die in u werkt beide het willen. En dat doet hij via zijn woord, wat in ons geplant wordt. En het werken, want hij geeft ons ook de kracht om die wil gestalte te geven. Om dat uit te werken in de praktijk. Waarna de apostel Henry nog maar hoeft te zeggen: doet alle dingen zonder murmureren. En tegenspreken, dan wel samenspreken. Welke alle dingen? Nou, die goede werken waarvan God de wil en het werken in ons hart, in ons namelijk, in onze ziel wellicht, gelegd heeft. En wat is het resultaat dan? Wat zijn die werken dan? In de eerste plaats, want ze worden samengevat. Er staat namelijk in vers 15: doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken, opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn. Dat wil zeggen dat je hier door werken, wel degelijk door werken, onberispelijk en oprecht wordt. Maar wij waren toch domweg, sorry voor de uitdrukking, maar wij waren toch onberispelijk en zonder vlek of rimpel en heilig en staan zo voor het aangezicht Gods, omdat wij die hoge priester hebben die daarvoor gezorgd heeft en daarvoor nog steeds zorgt en die ook trouw is aan degene die hem daartoe heeft aangesteld. Ja. Nee, maar het gaat hier ook niet over de geestelijke positie, maar over de positie van onze praktische levenswandel, over onze ziel. Opdat gij ook in uw wandel moogt onberispelijk en oprecht zijn. Kinderen Gods zijnde onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht. Niet onstraffelijk in de gemeenschap met God en Christus en gezet in de hemel, want daar zijn we onstraffelijk. En onberispelijk en zonder vlek of rimpel en heilig of iets dergelijks. Nee, maar het gaat hier om onze aardse positie. Kinderen Gods. En als kinderen Gods onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht. Een ongelovige wereld namelijk. Onder welke gij schijnt als lichten in de wereld. Let op, niet onder welke gij moet schijnen als lichten in de wereld. Maar onder welke gij schijnt als lichten in de wereld. Want als het woord en daarmee de geest en daarmee dus God zelf zijn werk in ons doet, schijnen wij als lichten in de wereld. En houden wij onszelf, vers 16, houden wij onszelf het woord des levens voor. Dat we dat ook aan anderen doen, dat is ook zo, maar dat staat hier niet. Hier staat Gij schijnt als licht in de wereld voorhoudende het woord des levens. Waarbij ook hier de gedachte is dat wij als kinderen Gods ons voeden met dat woord. Het woord des levens, het woord der waarheid, het woord van Christus of hoe het maar heten mag. Om van daaruit te leven en dus te wandelen, te handelen en dus eventueel te werken. Want dat is dan de term die ook hier gebruikt wordt. Nou, dat was Filippenzen. Heel de Filippenzenbrief gaat daar trouwens over. Dat het bovendien te maken heeft met de behouden van de eenheid van de gemeente enzovoorts. Dat staat in iets verder, iets vroeger in dit schriftgedeelte. Want ik nam de draad op in vers 12. Maar vers 12 sluit eigenlijk aan bij vers 4. En in de tussenliggende verzen, vers 5 tot en met 11, wordt ons de Heer Jezus Christus als voorbeeld voorgehouden. Precies zoals in Hebreeën ons een heleboel Bijbelse figuren en uiteindelijk de Heer Jezus Christus als voorbeeld worden voorgehouden. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat dit vers aansluit bij Efeze 4. Namelijk, ik bid u dat gij wandelt waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. U benaastigen te behouden de eenheid des geestes, geestelijke eenheid, door de band, door het verbond, namelijk des vredes. Dat is het nieuwe verbond. Hetzelfde als de volmaakte wet. Op het nieuwe verband. Want onder de wet zouden wij onze naaste lief hebben, onder de wet. Nou, onder de volmaakte wet hebben wij elkander lief. En benaastigen wij ons dus om de eenheid, geestelijke eenheid, te bewaren. Het is absoluut steeds opnieuw, waar dan ook, dezelfde gedachte. En begrijp je me goed, ik heb hier niet een lijstje van schriftplaatsen van die ik zorgvuldig bij elkaar gezocht heb, hoor. Dat kun je zo doen. Dat staat gewoon overal, hè. Nou goed. Maar wat staat er nou, Filippenzen? 1 wordt gesproken over het nieuwe verbond in het algemeen. En dan vers 2. Zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn, alsjeblieft. Dat gij moogt eensgezind zijn. Dezelfde liefde hebbende. Nou, dat is synoniem voor eensgezindheid, hè. Dezelfde liefde hebben. Van één gemoed en van één gevoelen zijnde, doet bovendien geen ding door twisting of ijdele eer. Dat draait de hele wereld op trouwens. Op dingen doen door twisting of ijdele eer. Er zijn er zelfs die het evangelie prediken door nijd en twist. Nou ja, sommigen ook door goedwilligheid. Nee, dat is weer het voorgaande hoofdstuk. Dat is hoofdstuk 1, vers 15. Daar staat sommigen prediken Christus door nijd en twist. Je kunt er carrière mee maken. Proberen beter te zijn dan een ander enzovoorts. Dat soort dingen meer. Carrière maken. Een competitie aangaan. Dat soort dingen. Hè? En bovendien de apostel Paulus beconcurreren. Dwars zitten. Daar staat er ook. Zij verkondigen wel Christus uit twisting. Menende aan mijn banden verdrukking toe te brengen. Ja. We zullen de apostel verslaan. Nou goed, maar in vers 3 staat van hoofdstuk 2. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, zoals de hele wereld draait. Maar door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. In de wereld kom je daar niet ver mee. Maar in de dienst onder het nieuwe verbond. In de dienst aan de Heer wel degelijk. Dat is de enige manier namelijk. Absoluut de enige. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemende dan zichzelf. En ieder zie niet alleen op het zijne, maar in ieder zie ook op hetgeen der andere is, enzovoort. Het gaat allemaal over bewaren van eenheid. Daarna staat er dat wij daarbij de Heer Jezus als voorbeeld hebben en die is inmiddels gezeten aan de rechterhand Gods als beloning. Dezelfde gedachte vinden we in Hebreeën 11, het hele hoofdstuk en het begin van Hebreeën 12, samen. Alleen hier neemt het maar een paar versen en daar neemt het meer dan een heel hoofdstuk. En daarna gaat het verhaal verder met vers 12. Alzo dan werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Hoe? Door inderdaad geen ding te doen door twisting of ijdele eer. Door alles te doen in ootmoedigheid. Door te zien op hetgeen der andere is enzovoorts. En eensgezind te zijn, dezelfde lievende hebbende van één gemoed en van één gevoelen zijnde enzovoorts. Dat is waar het om gaat. Nou, dus zaligheid der zielen, ook hier, niet alleen in Jacobus 1 en 1 Petrus 1, maar ook hier in Filippenzen 2. Uw zelfzaligheid heet het dan. En daarmee gaan we terug naar Hebreeën. Ik dacht dat ik de draad kwijt was. Nee hoor, nee. Komt wel eens voor, maar... terug naar Hebreeën 10. Waar staat in de laatste versen, met name vers 38, dat de rechtvaardige, dat is kennelijk een wedergeboren mens, want niet wedergeboren mensen zijn per definitie niet rechtvaardig, want er is niemand die rechtvaardig is. Romeinen 3. Maar er staat, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dat wil zeggen dat geloof in het algemeen, ik neem het nu even breed, geloof in het algemeen de basis is van onze levenswandel. Niet wij leven enzovoorts en wij maken een carrière of weet je veel wat. Maar hoe het er ook uitziet, wij zijn gelovig. Hè, hoe het er ook uitziet, wij zijn gelovig en we worden behouden. Dat is niet de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dat is gewoon een mens leeft en daarnaast is hij ook een gelovige. Of daarin boven wellicht is hij ook een gelovige. Nee, het is andersom. Namelijk, wij zijn in de eerste plaats gelovigen en daar leven wij uit. En wij geloven in het woord, wat wij met zachtmoedigheid dus in ons hart laten schrijven. En daar leven wij uit. Maar goed, dat was weer Jacobus 1. Maar het had ook 1 Petrus 1 kunnen zijn. Want zover ben ik niet gegaan, maar 1 Petrus 1 eindigt met te spreken over het levende, onvergankelijke woord, waaruit wij wedergeboren zijn. En het volgende vers zegt, zijt zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk. Dat is ook het woord gods. Nou ja, als je een baby bent, nieuwgeboren kinderkens, begint het inderdaad met de melk. Alleen aan Corinthiërs en aan Hebreeën schrijft Paulus dat die melk, dat moet maar eens afgelopen wezen. Maar niettemin, het begint met het woord waarmee we ons zouden voeden. En hier staat dus ook zoiets, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En dan vers 39, maar wij zijn niet van degene die zich onttrekken aan dat leven uit geloof, ten verderve. Want als wij niet uit geloof leven, zal weliswaar onze geest behouden worden, maar van onze ziel, van ons aardse leven, al wat erin gebeurd is, blijft dan niets over. Dat is hout, hooi en stro en het verbrandt. Dan komen we dus inderdaad met lege handen de hemel binnen, om zo te zeggen. Nou ja, zo staat het ongeveer in een lied. Maar goed, hè? Maar dat is inderdaad de gedachte. Doch wij zelf zullen dan behouden worden, doch al zo als door vuur. Staat weer, dus ook 1 Korinthe 3. Want ons leven is dan gewoon geweest in de wereld en in de praktijk onder de macht van Satan. Doch onze geest zal behouden worden. Ook in de toekomst. En dat was 1 Korinthe 5. Nou goed. Maar wij zijn niet van degenen die zich onttrekken ten verderve. Maar wij zijn van degenen die geloven. En dus leven uit geloof, want daar gaat het om, volgens het voorgaande vers. Wij behoren tot degenen die geloven, tot, dat geeft het doel aan. Wat is het doel van geloof? Volgens Petrus, verkrijgende het einde uw geloofs, de zaligheid der zielen. En wat zegt de schrijver van de Hebreeënbrief? Dat was in ieder geval niet Petrus, maar goed, hè. Wat zegt Paulus dus? Wij zijn van degenen die geloven tot behouding der ziel. En de bedoeling is inderdaad dat wij deze belijdenis der hoop tot het einde toe, dat staat niet in dit hoofdstuk, dat einde toe, maar er staat wel in hoofdstuk 3 erbij, tot het einde toe, om dat doel te bereiken dus, vasthouden. Zodat het echt niet een theoretische brief is, het gaat wel degelijk om de praktische consequenties van de positie die wij onder het nieuwe verbond en onder die hoge priester hebben ontvangen. En nou ga ik terug naar waar ik vandaan kwam, namelijk Hebreeën 10 vers 24. Laat ons op elkander acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken. Want nu dat wij eerst genaderd zijn in het heiligdom tot die troon der genade en tot die grote priester, nu we tot erkenning zijn gekomen van en tot geloof in deze hoge priester van het nieuwe verbond, betekent dat in de praktijk van ons leven dat we inderdaad wandelen waar de roeping waarmee we geroepen zijn en ons benaastigen om die eenheid van de gemeente te behouden. Wel, dat zijn goede werken. voor de praktische manier waarop we dat doen. Dat heet goede werken of wandelen in goede werken. Daar staat er ook. Opscherping der liefde en der goede werken. Maar het is uiteraard één geheel. Want ook die goede werken hebben geen ander doel dan die liefde, die gemeenschap, die eenheid van de gelovigen onderling. Van dat huis Gods dus, om het zo te zeggen, dan wel van het volk Gods te bevorderen. En die ene tekst die ik nog had moeten noemen, had willen noemen, ben ik net vergeten. Nee, ik bedoel niet eens Filippenzen 3. Die heb ik uit hoofd genoemd. Dat is die uitspraak over niet dat ik al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Wat? Wat? De zaligheid der ziel. Uit hoofdstuk 2. Ik jaag naar die prijs. Ik loop de loopbaan. Dat schrijft hij op een andere plaats. Om de prijs te ontvangen, loop dan alsof gij die ontvangt. Hè? Of zodanig dat gij die ontvangt. Dat is de gedachte. Het loopbaan lopen. Het doen van goede werken. Het zich uitstreken tot de zaligheid der zielen. Dat is Filippenzen 3, maar daar wil ik niet eens naartoe. Maar daar gaat het wel over. Maar ik heb net gezegd, heel Filippenzen gaat feitelijk over dat thema. Nee, ik bedoelde een heel belangrijke uitspraak, een heel fundamentele, die van 2 Timotheus 3, vers 16. Want al de schrift is van God ingegeven en is nuttig. Dan lees ik al niet verder meer. Dat de schrift van God ingegeven is, dat hoef ik niet over te praten, toch? Daarvoor staat het vers er ook niet, trouwens. Dat blijkt sowieso wel. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig. Waar draagt de schrift dan toe bij? Dat heb ik eens nagevraagd. In Korinthe. Wat is nuttig dan, bedoel ik, hè? Wat is nuttig? Noem eens iets wat nuttig is. Alles wat sticht, zegt 1 Korinthe. Want 1 Korinthe zegt, 2 Korinthe trouwens ook, maar 1 Korinthe zegt het letterlijk, verscheidene malen. Alle dingen zijn mij geoorloofd, want we leven niet onder die wet der dienstbaarheid. Alle dingen zijn mij geoorloofd, want we leven onder de volmaakte wet, die der vrijheid is. Leuk, hè? Ik citeer met opzet even die andere apostel, hè? Petrus en Jacobus, hè? Maar goed, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alles, niet alle dingen zijn nuttig. En dan een keer hetzelfde. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen stichten. Want de nuttige dingen zijn de stichtende dingen. En stichten is gewoon het oude Nederlandse woord voor bouwen. En waar het om gaat? Om de opbouw van de gemeente op het fundament wat Paulus dan wel de apostelen gelegd hebben. En daarop zou gebouwd moeten worden met goud, zilver en kostelijke stenen. Maar dat was ook Korinthe 1, Korinthe 3. En het was ook Efeze 2 overigens. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten enzovoorts. Maar de gedachte blijft, de nuttige dingen zijn de dingen die zijn tot opbouw van de gemeente. Wel nu. Wat was het? 1 Timotheus 3, vers 16 zegt, heel de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot, dan komt er het een en ander, maar het wordt aan het eind van het vers samengevat, heel de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot onderwijzing in de rechtvaardigheid. Niet die van het oude verbond uiteraard, maar die van het nieuwe verbond. Heel de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot onderwijzing in de rechtvaardigheid, opdat de mens Gods, die gebaard is door het woord der waarheid, die zijn maaksel is geschapen in Christus Jezus, die wedergeboren is tot een levende hoop, nu heb ik achter elkaar genoemd Jacobus, Efeze en Petrus, want ze zijn het er allemaal over eens, opdat de mens Gods, de wedergeboren mens namelijk, de mens die met Christus is levend gemaakt uit Romeinen 6, tot alle goed werk volmaaktelijk zou zijn toegerust. Dat is wat Petrus zegt, dat is wat Jacobus zegt, dat is wat de Hebreeënbrief hier zegt, dat is wat Efeze zegt, dat is wat Romeinen zegt, want Romeinen vervolgt met te zeggen, Romeinen 6, we zijn met Christus levend gemaakt eenmaal, dat is eenmaal en de dood is daar niet meer, maar de bedoeling is vervolgens dat wij onze lichamen stellen tot wapenen, tot gereedschappen, instrumenten der gerechtigheid. Of gewoon onze lichamen stellen tot goden, tot levend, heilig, goden welbehagelijk offer. Het is volstrekt altijd dezelfde gedachte. Waarom leren we deze dingen over Christus? Waarom wordt dat woord in ons geplant? Waarom moet het woord van Christus rijkelijk in ons wonen? Waarom moeten wij dat met zachtmoedigheid ontvangen? Waarom moeten we onderwezen worden in de rechtvaardigheid? opdat we zouden wandelen in die goede werken en inderdaad niet alleen bekwaam zouden zijn om God te dienen onder het nieuwe verbond, maar dat ook daadwerkelijk zouden doen. Niet hoorders des woords, maar daders des woords. Levend onder die wet der vrijheid, zal ik maar zeggen. Dat is de bedoeling. En nou draai ik het even om. Waarom laten, zo, kunnen we onder elkaar even zeggen, zo, waarom laten zo weinige mensen, gelovigen, wedergeboren mensen overigens, hè, zich niet onderwijzen door het woord Gods? Waarom zeggen zij, oh, dat zien we later wel. Waarom zeggen ze dat? Waarom willen ze zich niet laten onderwijzen uit de schriften? Nou, heel scherp gezegd, omdat ze er niet over praktiseren te wandelen in goede werken welke God voorbereid heeft. Dat is wat erg scherp gezegd, dat weet ik wel, maar dat doet nooit kwaad hoor. Denk er maar flink over na, dan blijft het langer hangen, hè. Men laat ze niet door het woord Gods onderwijzen, omdat men de Heer in de praktijk niet wil dienen. En andersom moet ik u zeggen, waar wij ons wel door het woord Gods laten onderwijzen, en wij willen ook dan nog niet de Heer in de praktijk dienen en wandelen in goede werken. Daar heeft dat geen enkele zin en leidt dat inderdaad slechts niet tot gemeenschap, maar inderdaad tot verdeeldheid. Dat is het probleem waar ik in ieder geval nogal eens mee te maken krijg en wat me ook wel eens verteld wordt. Ja, dat gebladeren in de Bijbel, dat gespit daarin, dat brengt alleen maar verdeeldheid. Nou, dat is niet waar. Het brengt niet alleen verdeeldheid, maar het brengt verdeeldheid. Het is nou eenmaal eens waar. Natuurlijk brengt het verdeeldheid. Gelukkig wel, dan weet ik tenminste aan welke kant ik sta, anders wist ik het niet. Hè? Natuurlijk brengt het verdeeldheid. En sommigen gebruiken het ook alleen om verdeeldheid te brengen. Dat is echt zo. Nou goed. Maar het doel is dat door dat woord Gods de mens Gods volmaakt zou zijn toegerust tot alle goed werk. Bovendien, in Timotheus, maar ook in Titus, wordt uitdrukkelijk vastgesteld dat degene die zich niet laten onderwijzen door het woord Gods en die dus gewoon blijven leven volgens de eerste beginselen der wereld en de wet en dat ook prediken, daardoor tot alle goed werk volkomen ongeschikt zijn, staat er. Tot alle goed werk ongeschikt. Nou, dus het is of het een of het ander. We laten ons onderwijzen door de beginselen der wereld. Dikwijls met de Bijbel in de hand, maar we laten ons onderwijzen door de beginselen der wereld. En ons leven is gewoon een volkomen waardeloos weggegooid leven, omdat we het hier wel hebben, maar we raken het toch kwijt en dan hebben we er niks meer aan. Er blijft niks van over namelijk. Hout, hooi en stro. En de enige andere manier is, wij laten ons onderwijzen door het woord van Christus, de openbaring van Jezus Christus in ons hart, namelijk via het woord van Christus enzovoorts. Dat kan onze zielen zalig maken. Dat gebeurt niet altijd. Als we het niet willen, gebeurt het namelijk niet. Maar niettemin, Jacobus zegt, het kan onze zielen zalig maken en daar dient het ook voor. Opdat wij tot alle goed werk geschikt zouden zijn. Tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Vandaar dat we hier in Hebreeën 10 in één keer de oproep krijgen, niet alleen om ons tot die Christus en tot die troon, tot die hoge priester te wenden, maar tegelijkertijd is het de oproep om dan daarbij te blijven, de belijdenis der hoop tot het einde toe, tot het doel, zaligheid de zielen, tot het doel toe vast te behouden, en dus wij naderen tot de Heer. En ik zeg altijd, waar wij tot de Heer naderen, tot die troon der genade, daar ontmoeten wij elkaar, dat kan niet missen. Daar komen we toch bijeen, onderling. Maar goed, daar komen we dan toch bijeen, bij die troon der genade. We komen toch samen in de naam van de Heer Jezus trouwens ook. Maar goed, waar wij tot hem komen, ons onder hem stellen, ontmoeten wij elkaar, hebben wij gemeenschap elkaar. En de bedoeling is dat wij onze mogelijkheden inderdaad gebruiken tot opscherping der liefde en dus der goede werken. Want het een is zo goed als gelijk aan het ander. Het een komt uit het ander voort en het ander is gelijk aan het een. Namelijk, opscherping der liefde is immers het opscherpen der liefde is immers het doen van goede werken. Ik weet wel dat het een belaste uitdrukking is, vooral meer in het zuiden van het land overigens. Maar niettemin, het is een Bijbelse term die we ook op de juiste wijze zouden moeten plaatsen. Maar dat is wat we zouden doen. Daarna zegt, schrijft de apostel in de volgende hoofdstukken hier in Hebreeën, hoe zo'n leven uit geloof eruit ziet, hoe God ermee gediend is. En hij zegt dat wij de vrede zouden najagen met allen. Het verband des vredes, weet u wel. De vrede najagen met allen. En dat we zouden toezien dat niemand verachteren van de genade Gods. Nou, dat is inderdaad waar wij onze levens aan zouden wijden in de eerste plaats. Inderdaad, aan dit werk Gods, om de mens te brengen bij die troon der genade en daar te houden. Want dat is niet alleen evangelisatie, mens daar brengen, maar ook al wat er verderop volgt, namelijk de gelovige daar te houden. Te zorgen, erop toe te zien dat hij blijft bij die genade, bij die troon der genade en leeft uit die genade Gods. En leeft uit de belofte die God gesproken heeft. Niet opdat wij dan zo'n voorspoedig leven zouden hebben, maar wel opdat wij vreugde zouden hebben in dit ons doen. Ondanks alles, vreugde zouden hebben in dit ons doen en bovendien daarbij zouden uitzien naar de vreugde die ook ons is voorgesteld. Want dat is die vreugde die ons gegeven zal worden straks in de toekomst in de dag van Christus. Daar laten we het eerst bij, want het is hoog tijd voor de pauze. En zo komen wij bij vers 25. Ik heb er wat lang over gedaan, maar het was mijn grote opzet. Er stond dus dat wij vrijmoedigheid hebben om in te gaan. En daarna staat er in vers 25, en laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. En dat is de enige echte manier om het goed te lezen met de juiste klemtoon. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. We moeten hem niet nalaten, we moeten namelijk onderling bijeenkomen. Waar? En heb het hart niet om nou een verkeerd antwoord te geven. Hè? Anders begin ik gewoon overnieuw. Bij hoofdstuk 1, vers 1. Hè? Onze onderlinge bijeenkomst waar? Wel, bij de troon der genade uiteraard. We hebben vrijmoedigheid om in te gaan. Dat is nou al hoofdstukken lang verteld. In ieder geval waren we op diezelfde climax al bij hoofdstuk 4... Vrijmoedigheid namelijk om in te gaan in het heiligdom tot de troon der genade. Laat ons toegaan, vers 22, met een waarachtig hart, een gereinigd geweten en al dat soort zaken meer. Laat ons die onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden tot het einde. Maar dat staat hier niet bij, maar wel in hoofdstuk 3. Namelijk tot het einde, tot dat doel. Dat doel is immers de zaligheid der zielen dan wel De goede werken uit vers 24. En daarna zegt vers 25, laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben. Dan moet ik eigenlijk officieel, volgens het boekje, moet ik nou ingaan op de uitdrukking onze onderlinge bijeenkomst. Maar, onder ons gezegd, wat dat betekent is sowieso duidelijk. Uit het verband namelijk. Het is onze bijeenkomst bij de Heer Jezus Christus, bij de middelaar van het nieuwe verbond. En als wij die bijeenkomst nalaten, of er als het ware weer uitlopen, dan wil dat inderdaad in de eerste plaats zeggen, als we het niet ingaan, wil het zeggen, wij komen niet tot geloof. En als wij uitgaan, dat wil zeggen, wel nalaten en niet vasthouden, dan willen wij dat einde, dat doel niet, namelijk, of in ieder geval bereiken wij dat doel niet, namelijk de zaligheid der zielen, dan willen wij niet in die goede werken wandelen. En in plaats van elkander op te scherpen tot liefde, en dus in plaats van ons te benaastigen om de eenheid te bewaren, ontstaat verdeeldheid. Of nog anders gezegd, wanneer wij bij die troon der genade weer vandaan lopen en onze onderlinge bijeenkomst dus alsnog nalaten, verachteren wij van de genade Gods. Maar dat was hoofdstuk 12 vers 15. Nou, moeilijker is het niet. Heel de gedachte is namelijk dat deze onderlinge bijeenkomst een bijeenkomst is inderdaad rondom de Heer en dus in het heiligdom onder het nieuwe verbond en eventueel zelfs in de hemel, want dat is waar het op aankomt. Dat het dat betekent is tamelijk makkelijk aan te tonen, maar ik aarzel altijd eerst even, want ik blijf altijd van mening dat uitdrukkingen hun betekenis altijd ontlenen aan de context. De context moet het duidelijk zijn. Maar ook wanneer we er dieper op ingaan en schriftplaatsen vergelijken, komen we bij precies hetzelfde terecht. Want de enige andere plaats waar deze bijeenkomst genoemd wordt, EP. Synagoge, ja. Synagoge of zoiets, hè. Waar de enige andere plaats waar dezezelfde woord, waar dezezelfde bijeenkomst genoemd wordt, is in 2 Thessalonicenzen 2, vers 1. En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering, daar heb je de bijeenkomst, toevergadering, onze toevergadering tot hem, dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand of verschrik, nog door geest, nog door woord, nog door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag des Heren, abusievelijk staat er in de Statenvertaling, de dag van Christus, alsof de dag des Heren al begonnen was. Want dat is wat de uitdrukking betekent. Die dag des Heren is namelijk niet begonnen. Maar het hele punt is dat vers 1 spreekt over, of zegt te gaan spreken over de toekomst van onze Heere Jezus en onze toevergadering tot hem. Nou, leidt geen twijfel, de toekomst van onze Heere Jezus heeft van alles van doen met zijn wederkomst, uiteraard. En onze toevergadering tot hem in dat verband is domweg de opname van de gemeente. Onze toevergadering tot hem. Ik kan niet missen, daar spreekt deze brief ook over. En met name dit hoofdstuk. In feite in vers 7, waar gesproken wordt over iets wat de openbaring van deze mens der zonde wederhoudt. Dat is uiteraard de gemeente. En die zal uit het midden gedaan worden. Maar het spreekt over de opname van de gemeente. Dat kan niet missen, maar ik ga daar nou niet verder op in. Maar heel de gedachte is dat onze toevergadering tot hem is onze bijeenkomst. Het is hetzelfde woord, in ieder geval als Hebreeën 10. En in 2 Thessalonicenzen 2 vers 1 gaat het uiteraard over onze lichamelijke toevergadering tot hem. Opdat wij waarbij wij de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht en alzo voor altijd bij de Heer zullen wezen. Laatste woorden van 1 Thessalonicenzen 4 waren dat. Kortom, deze toevergadering hier in 2 Thessalonicenzen 2 vers 1 spreekt over onze lichamelijke bijeenkomst, letterlijk dus, zo letterlijk mogelijk, rondom de Heer Jezus, waar wij inderdaad elkaar zullen ontmoeten. En Hebreeën 10 spreekt niet over de opname van de gemeente zozeer, over de lichamelijke uitwerking daarvan in de toekomst, maar Hebreeën 10 spreekt over onze huidige bijeenkomst rondom Christus. En het heeft van doen, punt 1, met onze geest. Namelijk, wanneer we tot geloof komen, worden we één plant met de levende Christus en geplaatst onder het nieuwe verbond. En daarna heeft het ook van doen met onze ziel, namelijk met de zaligheid van onze ziel. Het heeft te maken met onze praktische levenswandel. Of dat er een is waarin wij ons benaastigen de eenheid des geestes te bewaren en dus onze onderlinge bijeenkomst te bekrachtigen. Want daar komt het op neer, hè. Het gaat dus om precies hetzelfde. Ditzelfde woord, maar dan niet als zelfstandig naamwoord, maar als werkwoord. Het bijeenvergaderen dus, maar verder hetzelfde woord als werkwoord, komt ook 2 keer in de schrift voor. En dat moet ook duidelijk zijn, de betekenis en zelfs de toepassing ervan. Want het is in Matteüs 23 en Matteüs 24, deze beide plaatsen. En ik neem dus eerst Matteüs 23. Matteüs 23 vers 37. Matteüs 23, vers 37. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenig die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb ik, de Heer Jezus, die wij inmiddels kennen als de hoge priester van het nieuwe verbond, gezeten op de troon der genade, hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, daar is het woord, gelijkerwijs in hen haar kiekens bijeenvergaderd onder de vleugelen, en gij lieden hebt niet gewild. Zij lieten hun onderlinge bijeenkomst na, uiteraard door ongeloof. De Heer wilde hen vergaderen, zegt hij, sprekend over de inwoners van Jeruzalem, maar eigenlijk daarmee over heel Israël. Maar men heeft niet gewild. Maar het bijeenvergaderen hier is wel degelijk een vergadering tot, en zelfs door, maar een vergadering tot de Heer Jezus Christus. Kan niet missen. En wat hier gesproken wordt over Israël, die waarheid die hier genoemd wordt, dat de Heer Israël wilde bijeenvergaderen en dat ook zal doen in de toekomst, die waarheid, wel van die waarheid is afgeleid dat in onze bedeling de gemeente verzameld bijeenvergaderd wordt tot de Messias, tot Christus namelijk. Dat is een heel oud principe, dat namelijk al die waarheden over Israël, zoals bekendgemaakt in het Oude Testament, dat al die waarheden ook een geestelijke en andere, een hogere toepassing hebben op de gemeente uit onze bedeling. En het hele punt is dat deze uitdrukking van bijeenvergaderen inderdaad gebruikt wordt in verband met Israël, en dus ook in verband met de gemeente, maar in precies dezelfde zin. Want als de Heer hier zegt dat hij de inwoners van Jeruzalem en daarmee feitelijk heel Israël had willen bijeenvergaderen, dan spreekt het er uiteraard over dat hij hen bijeen wilde vergaderen op grond van geloof. En hij zou hen bijeenzetten, verzamelen weer, terugbrengen uit de volkeren en brengen voor altijd in het beloofde land. Dat is de gedachte. Maar die gedachte wordt in onze dagen op de gemeente van toepassing gebracht, zelfs uitlopend op de opname van de gemeente, waarbij wij voor altijd zullen zijn in ons beloofde land, het betere vaderland uit Hebreeën 11. Maar daar zijn we nog even niet. Nou, ditzelfde woord vinden we daarna in Matteüs 24 vers 31, één bladzijde verder, over precies hetzelfde. Want in hoofdstuk 23 vers 37 staat dat de Heer dat had willen doen, maar Israël wilde niet. En in hoofdstuk 24 vers 31 gaat het weer over Israël, maar daar staat dat de Heer het wel degelijk zal doen, in de toekomst. Namelijk, hij, vers 31, hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid en ze zullen zijn uitverkorenen bijeen vergaderen uit de vier winden van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelfde. En daar wordt gesproken over de bijeenvergadering van een gelovig Israël in de dagen van de wederkomst van Christus. In de dagen dus na de 70ste week van Daniël. Waar daadwerkelijk gebeurt wat eerder al had kunnen gebeuren, maar Israël wilde niet. Volgens deze schriftplaats in elk geval. Maar het is dezezelfde waarheid van het bijeenvergaderen van de uitverkorenen tot de Heer die hier Thessalonicense en ook in Hebreeën 10 wordt toegepast, namelijk op de gemeente. Het brengen, het verzamelen onder het nieuwe verbond. Waarbij bovendien de gedachte ook nog is dat juist dat nieuwe verbond per definitie bindt. Namelijk dingen, mensen dus feitelijk, bij elkaar brengt en aan elkaar bindt. Maar in de eerste plaats door hen te brengen bij Christus, de middelaar van het nieuwe verbond. Want dat is wat er gebeurd is. Wij zijn namelijk met Christus verbonden. En wel door het nieuwe, het eeuwige verbond, het verbond des vredes. En daarover gaat de Hebreeënbrief immers, over het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond. Wel nu, onder het nieuwe verbond worden wij inderdaad bijeengebracht, bijeenvergaderd. En is dus sprake van onze onderlinge bijeenkomst rond Christus, de middelaar van het nieuwe verbond. Maar nu op hemelsniveau, dat wil zeggen, wij worden verzameld rondom de troon der genade en feitelijk in de hemel zelf. Daar komt het op neer. Dat is onze onderlinge bijeenkomst. Is het dan niet onze plaatselijke bijeenkomst op zondagmorgen, dan wel middag of avond, dan wel de Bijbelstudie op, wat is vandaag? Op de Bijbelstudie op maandagavond. Nee, dat is niet onze onderlinge bijeenkomst in de Bijbelse betekenis van het woord. Ik kan het ook niet helpen, maar dat is nu eenmaal zo. Dus als u schriftplaatsen nodig hebt waarin staat dat we vooral regelmatig moeten samenkomen, hier beneden ergens op aarde, dan kunt u deze schriftplaatsen niet voor gebruiken. En als u het wel doet, dan gebruikt u hem voor een goed doel, zullen we maar zeggen. Want ik beschouw het een goede zaak dat we elkaar regelmatig ontmoeten. Dus dan gebruikt u die tekst wel voor een goed doel. Maar de ellende is dat daarmee de echte betekenis van deze schriftplaats volkomen zoek raakt. Want wij worden geacht elkander aan te sporen, dat staat er ook, en elkander te vermanen, vers 25. Niet om de plaatselijke bijeenkomst te bezoeken, hoewel dat nooit weg is. Maar we worden geacht elkaar te bemoedigen en aan te sporen en op te scherpen om inderdaad onze levens te stellen in de hand van de Heer Jezus Christus, tot wie wij naderen. En om dus te leven onder de rijkdom van Gods genade, want wij naderen tot de troon der genade immers, enzovoorts. En dus worden we opgeroepen om elkaar juist daarin, in alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, enzovoorts, elkander te vermanen, dan wel te vertroosten, want dat is het goede woord. Nou, dat is wat vers zegt. Laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, want er zijn er die weliswaar ooit tot die troon genaderd zijn, maar die van het onderlinge zich niets aantrekken, die hun eigen leven leven en die absoluut zich er niet toe uitstrekken om te wandelen waar de roeping waarmee zij geroepen zijn, en zeker niet om iets bij te dragen aan de bevordering, aan het behoud dus ook van de eenheid van de gemeente. Maar dat is nou juist wat ons eerste levensdoel zou moeten zijn. En dat staat los van onze plaatselijke gemeente, of hoe je dat maar noemt. Laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen, bemoedigen, vertroosten, parakaleo, staat er gewoon, hè, bemoedigen, aansporen en niet negatief met het vingertje van denken om je doet zus of zo verkeerd, maar in tegendeel elkaar daarin bemoedigen. Het is hetzelfde als zie toe dat niet iemand verachteren van de genade. En het is ook hetzelfde als elkaar opscherpen tot liefde en goede werken uit vers 24. En dan staat er in vers 25 dat we dat zouden moeten doen. En dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert. Welke dag? De dag waarop we afgesproken hadden samen te komen? Dat geloof je toch zelf niet? Sorry hoor. Nou laat maar. Maar hè, welke dag? De dag van onze onderlinge bijeenkomst, is er dan een speciale dag van die onderlinge bijeenkomst? Ja, die van 2 Thessalonicenzen 2, vers 1. Ik heb hem net gelezen. In verband met de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem. Want dat is inderdaad ons doel. En dan zult u zeggen, ja, maar 19 eeuwen lang praten over dat die dag nadert is ook wat overdreven. Nee, het hele punt is dat in onze gedachten, in onze harten, wij maar één hoop hebben voor de toekomst. En dat is niet ons lichamelijk overlijden, ook niet dat over honderden jaren wellicht, en vanuit de dagen van de Hebreeën en de Thessalonicenzen wellicht over duizenden jaren, de Heer terug zal komen. Nee, we hebben maar één toekomstverwachting, één hoop. Dat heet trouwens ook zalige hoop. Ik ben er weer eens, hè. Ja, de zalige hoop, namelijk de verschijning van onze grote God en zaligmaker. Die immers, volgens Filippenzen inmiddels, onze vernederde lichamen veranderen zal en gelijkvormig maken aan zijn heerlijk lichaam. En dat is de uiteindelijke voltooiing van onze onderlinge bijeenkomst, waar we niet alleen naar de geest en naar de ziel, maar zelfs naar het lichaam onderling bijeenkomen, namelijk in de hemel zelf. En dan heb je dus drie fasen van het hele gebeuren. Het ene is dat we inderdaad tot geloof komen. Het andere is dat we onze levens in zijn hand stellen en dus aan hem wijden, want daar komt het op neer. En het andere is dat inderdaad onze lichamen ook in de toekomst de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht. En inderdaad zalig gemaakt, dan wel veranderd, dan wel verheerlijkt, dan wel verlost zullen worden. Nou, moeilijker is het niet. Dat is wat wij zouden moeten doen. Waarna de vraag is, wat is dan dat zondigen uit vers 26? Want zo wij willen zondigen. Nou, dat zondig is uiteraard het niet onderling bijeenkomen. Toch? Ja, kan niet anders zijn. En als je in vers 25 leest dat het daar gaat over onze wekelijkse, om maar eens wat te noemen, hè, dan wel twee wekelijkse bijeenkomst, hier beneden ergens. En we lezen dan vers 26 meteen in één adem mee, want zo wij willens zondigen, dan staat er dus, want zo wij willens die onderlinge bijeenkomst nalaten. En dus zo wij willens op zondag niet ter kerke gaan, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde, maar een schrikkelijke verwachting des oordeels, zodat er dus gewoon staat, als je de onderlinge bijeenkomst nalaat, dan kom je in het oordeel. Dat staat er. En als je nauwelijks de moed hebt om het vers toe te passen op onze eigen georganiseerde samenkomst, oh, je hebt hem niet zelf georganiseerd. Nee, we zitten wel in de fout, hè. Als niemand het doet, zul je het zelf moeten doen en wel degelijk die verantwoordelijkheid moeten nemen. Maar als u dit leest alsof het gaat over onze plaatselijke bijeenkomst op aarde, dan staat er dus dat als we die onze eigen, door onszelf georganiseerde bijeenkomst, als we die nalaten, dat we dan in het schrikkelijke oordeel en de hitte des vuurs van God terechtkomen. Dat geloof je toch zelf niet? Hè? Dat kan toch niet? Je kunt zo'n vers wel uit zijn verband halen en er alles van maken, maar dat mag je niet doen. Ook niet als het een goed doel dient. Want nogmaals, ik blijf het een goed doel vinden dat we onderling regelmatig bijeenkomen. Beneden wel te verstaan. Natuurlijk. Maar als alleen ter bevestiging van en ter ondersteuning van onze onderlinge bijeenkomst bij hem. Daar gaat het om. Nou goed. Zo wij willens die onderlinge bijeenkomst nalaten, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde, maar een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs dat het tegenstander zal verslinden. Ik heb gezegd dat voor zover ik het zie deze onderlinge bijeenkomst tweeledig is. Namelijk de een is dat we tot geloof komen, heeft te maken met onze geest zal ik maar zeggen. Wel nu, wanneer wij niet tot geloof komen, dan ontvangen wij inderdaad geen leven, geen nieuw leven. En dan blijft er inderdaad een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs dat de tegenstander zal verslinden. Staat bovendien uitdrukkelijk dat het is nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben. Want de Bijbelse gedachte is en blijft, ik heb het nog nooit anders kunnen vinden, dat iemand die de waarheid kent maar afwijst, absoluut voor eeuwig en altijd verloren is. En het vers zegt zelfs dat de hitte des vuurs de tegenstanders, want dit zijn dan de tegenstanders, zal verslinden. Lijkt me duidelijk wat dat betekent. Nou, daarover gaat het in de eerste plaats. Ik zeg met nadruk, ongelovigen, in de Bijbelse zin van het woord, zijn niet mensen die de waarheid niet kennen, maar het zijn mensen die de kennis der waarheid ontvangen hebben, maar afwijzen. Dat zijn ongelovigen en die zijn zeker verloren, als ze tenminste bij het ongeloof blijven, zolang als ze leven. Maar dat is één gedachte. De andere is, ik zei, die onderlinge bijeenkomst heeft ook te maken met niet alleen met de geest, maar met de ziel, namelijk met onze praktische dienst aan de Heer. Wanneer wij dat nalaten, die praktische dienst, dan is dat te beschouwen als zonde, want het is zonde, zeg ik altijd, ook in de Hebreeënbrief in het bijzonder, zonde is ongeloof. En als het hier over het praktische leven gaat dan, wil dat zondigen zeggen dat men niet leeft uit het geloof. Want de rechtvaardige, vers 38, de wedergeboren mens, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En indien iemand zich onttrekt en dus zijn onderlinge bijeenkomst nalaat, in deze zin van het woord, wel de Heer zegt, mijn ziel heeft in hem geen behagen, want, zegt Paulus, wij zijn niet van degene die zich onttrekken ten verderve. Waarmee gezegd wordt dat degene die zich onttrekt uit vers 38, dat doet ten verderve. En teruggekoppeld naar vers 25 en 26, wie zich aan die onderlinge bijeenkomst onttrekt en dus willens zondigt, heeft maar één verwachting, namelijk een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs dat de tegenstanders zal verslinden. Wat wordt er dan verslonden? De geest van die wedergeboren mens, zijn nieuwe leven? Absoluut niet, want we zijn ervan verzekerd dat onaantastbaar is. Maar wat verslonden wordt is om zo te zeggen zijn ziel, zijn praktische leven. Daar blijft namelijk niks van over. Dat praktische leven was wel degelijk tegenstander. Wilde de Heer niet dienen. En dat komt in het oordeel, dat is dat oordeel niet van de jongste dag met de poel des vuurs, maar het is het oordeel van het vuur uit 1 Korinthe 3. Waar ieders werk, wordt een andere term gebruikt voor de gelegenheid, waar ieders werk in het vuur gebracht wordt, maar dat is het praktische leven immers. En als dat is hout, hooi en stro, inderdaad, dan wordt het verbrand, er blijft niks van over. Doch hij zelf zal behouden worden, staat daarbij, maar alzo als door vuur. En dat is heel de gedachte. Het gaat dus inderdaad tweeledig op. Eenmaal fundamenteel met onze, in verband met onze staat voor God. En mijn vader zou gezegd hebben, het andere staat in verband met onze toestand voor God. Namelijk de praktische omstandigheden, praktische leven enzovoorts. Daar heeft het mee te maken. Want hoe dan ook, Het is een tweeledige zaak. Wedergeboorte als zodanig, maar de vraag is wat er daarna met dat leven van die gelovigen gedaan wordt. We vinden dezelfde gedachte natuurlijk ook gewoon in de Korinthebrieven, met name in 2 Korinthe 5. De gedachte namelijk dat wij allen geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. Toch een rechterstoel, zal ik maar zeggen, maar niet die van de jongste dag, niet met als inzet eeuwige behoudenis of eeuwige verlorenheid, of hoe dat maar heten mag, maar als inzet de werken, namelijk de levenswandel van de gelovigen, en de vraag of wij loon ontvangen zullen of niet. En dat is, die beide dingen worden hier feitelijk samengevat. En dus staat er, zo wij willens, moedwillig, zondigen en dus ons onttrekken, zoals er staat in vers 38 en 39, en dus niet leven uit geloof, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, dat geldt voor iedereen die ooit de brief leest dus, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. Dat slachtoffer voor de zonde is in het offer waarmee de zonden inderdaad weggedaan worden en verzoend worden of vergolden worden of hoe het maar heten mag. Maar wanneer wij de zaligheid en dit offer waarover hier in de voorgaande hoofdstukken gesproken werd afwijzen en daar ook in de praktijk niet uit leven, wel, dan is er geen andere mogelijkheid meer. Er wordt niet opnieuw geofferd, de Heer wordt ook niet opnieuw gekruist enzovoorts. Dat wil zeggen, daar is geen genoegdoening voor. Dat komt gewoon in het oordeel en dat is wat hier gezegd wordt. En bovendien wordt het bevestigd in de volgende verse. Want in vers 28 wordt dan gesproken over de situatie onder het oude verbond. U weet, het is niks nieuws, hè? Heel die brief gaat over oude verbond en de situatie, de werkzaamheden ook onder het oude verbond, tegenover de situatie en ook de gang van zaken onder het nieuwe verbond.